voordat ik aan de preek begint. Als je nou mij zou vragen, wat is nou jouw passie ook in deze tijd voor de gemeente van de Heer Jezus Christus? Dan is een van de lievelingsgedeelten van mij persoonlijk, dat is ook uit de Efezebrief, waar onder andere dit staat, opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden. Maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Kijk, uiteindelijk is Gods plan in ons leven is dat wij meer op hem gaan lijken. Dat hij ons levengevend hoofd is. En daarom moeten wij de waarheid en liefde brengen. De Jezus was vol van genade en waarheid. Nou, soms zie je dat predikanten of kerken alleen op de poot van de waarheid zitten. En als er geen liefde en genade is, dan komt het niet binnen. Want dan moet ik het zeggen, dan is het eigenlijk liefdeloos, kan die waarheid gebracht worden. Andere kerken die brengen alleen de liefde en de genade en die laten de waarheid verrusten. Nee, de Jezus was vol van genade en waarheid. En hetzelfde is onze hand. Kijk, onze hand bestaat uit botten en uit vlees. Stel je nou voor dat het alleen botten zouden zijn. Nou, dan maakt het een geweldig geluid en dat functioneert niet. Dus onze hemelse Vader, onze Schepper, die heeft er vlees omheen gedaan. Maar als er nou geen bot in zouden zitten, ja, dan zouden we een heel slap handje hebben. En dus het is de Heer heeft het wonderlijk gemaakt. Nou, zo is het eigenlijk ook de waarheid, dat zijn de botten. En het vlees dat er omheen zit, dat is de liefde, de genade. En beide zijn nodig. Nou, wat ik verder nog wil zeggen is dat wij in deze tijd moeten wij goed op blijven letten. Met alles wat we horen, dat hebben we afgelopen weken gezien. Misschien dat er straks in de preek nog iets aandacht komt. Hè, maar ik ben onder andere een van die mensen die achter de Nashville-verklaring hebben gezeten. Wat een pro-huwelijksdocument is. Waar we op een prachtige manier tot de uitdrukking hebben willen brengen hoe mooi het huwelijk is. En de wereld die framed het gelijk als anti-homo-pamflet. Dus er zijn maar drie artikelen die erover gaan. Dus wij moeten, als we iets horen in de media, of ook zelfs in de kerk, moeten we het altijd toetsen aan de Bijbel. Nou, één ding wil ik even vanmiddag even uithalen als een klein, om jullie tot nadenken te stemmen. Als we liederen zingen, moeten we ook altijd kijken, wat zingen we? We kunnen heel makkelijk meegezingen met liederen. Dus je kan bijvoorbeeld dat liedje zingen, mijn hart is net een huisje waar het gezellig is. Ja, is dat zo? Is het zo gezellig hier van binnen? We kunnen dat wel zingen, maar als we worstelen met zonde in ons leven en met dingen in ons leven waarin we nog niet op Jezus lijken, nou, dan is het niet zo gezellig. Dan kan het een geweldige strijd zijn. Of we zingen bijvoorbeeld het lied, dus bouw je huis op Jezus de Heer. Nou, op zichzelf is dat ook een mooi lied. Dat kan je ook zingen. Maar als je nou die gelijkenis gaat lezen, wie is degene die zijn huis op een rots bouwt? Dat is niet iemand die in de eerste plaats op Jezus gelooft, maar dat is iemand die het woord van God vanmiddag hoort en het gehoorzaamt. Dus de essentie in de gelijkenis van de wijze en dwaze bouwer is niet, en ik zeg niet dat het niet zo is, want natuurlijk moeten wij op de Heer Jezus gegrond zijn, maar daar de essentie van die gelijkenis is, wij moeten het woord horen en gehoorzamen. Ook vanmiddag als we het woord weer horen. Nou, nu wil ik even een lied wat zojuist gezongen is, even onder de aandacht brengen. We hebben gezongen, Jezus wordt vandaag en elke dag opnieuw in ons hart geboren. Is dat waar of is dat niet waar?
Ik heb nergens gelezen vandaag.
Want de wedergeboorte is? Is eenmalig. Daarmee zeg ik niet dat de rest van het lied niet mooi is, dat hij Jezus handen en voeten moet krijgen. Dus ik zeg het niet, maar we moeten wel opletten van met wat we zingen, want op een gegeven moment krijg je een soort idee, dus als ik opnieuw geboren ben, kan ik weer afvallen, moet ik weer opnieuw geboren worden, en dan kan je weer in een geweldige onzekerheid terechtkomen. Nee, de Bijbel leert, als we wederom geboren worden, komt de Heilige Geest in ons wonen, om ons nooit meer te verlaten. En de bekering is wel dagelijks, we moeten wel elke dag ons van zondig gedrag bekeren. Dus ik wil dat toch even zeggen, Niet om jullie recht te zetten of zo, maar gewoon in liefde en waarheid willen we samen opgroeien in ons levengevend hoofd. En daarom zijn er heel veel mooie dingen in dat lied wat we kunnen laten staan. Maar ik wil jullie gewoon even bewust maken van jongens, laten we in deze tijd alert blijven. Goed, we gaan nu naar elkaar naar de Bijbel. Handelingen 8. En nogmaals, geen veroordeling, maar gewoon even om elkaar scherp te houden. Handelingen 8. Ik ga verder waar ik de vorige keer ben gebleven. Wij hebben de vorige keer nagedacht over de strijd om ons denken. En daar heb ik heel veel reacties toen op gekregen. En ik wil eigenlijk heel praktisch verder over waar ik de vorige keer gestopt ben. En we gaan lezen Handelingen 8 vanaf vers 9. Er is een opwekking gaande. Laten we beginnen in vers 5. Er is vervolging geweest en dan worden al die mensen die worden overal verspreid. Dat staat in vers 1. En dan gaat Filippus, die was eerst in die opwekking en dan moet hij op een gegeven moment weg. En dan staat er in vers 5. En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte Christus. En de menigte hielden zich eensgezind aan wat door Filippus gezegd werd, omdat ze luisterden en de tekenen zagen die hij deed. Want bij velen die onreine geest hadden, gingen die eruit onder luid schreeuwen. En veel verlamden en kreupelen werden genezen. En er ontstond grote blijdschap in die stad. En een zekere man van wie de naam Simon was, bedreef reeds hiervoor in de stad toverij. En deed het volk van Samaria versteld staan, terwijl hij van zichzelf zei dat hij een groot man was. Allen van klein tot groot hingen hem aan en zeiden: deze man is de grote kracht van God. En ze hingen hem aan omdat hij hen lange tijd met toverij, met magie, versteld had ontstaan. Maar toen ze Filippus geloofden, die het evangelie van het koninkrijk van God en van de naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, zowel mannen als vrouwen. En Simon geloofde zelf ook, en nadat hij gedoopt was, bleef hij voortdurend bij Filippus. En toen hij de teken en grote krachten zag die er gebeurde, stond hij versteld. Nou, dan komen de apostelen, die komen dan de hand opleggen en dan staat er vers 18. En toen Simon zag dat de Heilige Geest gegeven door middel van de handoplegging van de apostelen, bood hij hun geld aan. En zei: geef ook mij deze macht, opdat een ieder wie ik de handen opleg de Heilige Geest ontvangt. Maar Petrus zei tegen hem: laat uw geld met u naar het verderf gaan, omdat u dacht dat Gods gave door geld verkregen wordt. U hebt part nog deel aan deze zaak, want uw hart is niet oprecht voor God. Bekeer je dan van deze slechtheid van uw hart en bid God of deze gedachte van uw hart u misschien vergeven wordt. Komt dat woordje denken weer aan de orde, waar we het vorige keer over hadden. Want ik zie dat u zo bitter als gal bent en een kluwe ongerechtigheid. Maar Simon antwoordde, zei tegen hem: bid u voor mij tot de Heere, opdat mij niets overkomt van wat u gezegd hebt. Tot zover de schriftlezing. Straks nog een ander stukje, maar we willen het hier even bij laten. Ik wil kort met jullie nog bidden. Heere Hemelse Vader, we danken u dat uw woord levend en krachtig is, scherper dan een tweesnijdend scherp zwaard. En wat is het nodig, Heere, dat uw woord, uw waarheid in liefde wordt gebracht? Wilt u me uw bewogenheid geven, Heere, om ook vanmiddag met elkaar na te denken over ons zelfbeeld en onze identiteit en hoe we kunnen staan als christen in deze wereld? Want u weet het, Heere, er is een geweldige strijd aan de buitenkant van de gemeente in de wereld, waar de tegenstander door media en door televisie ons iets op probeert te dringen en iets in ons denken probeert te bewerkstelligen wat niet overeenkomstig uw woord is. Wilt u ons toerusten, Heere, zodat ook wij zullen verstaan wat het betekent om in Christus een nieuwe schepping te zijn en zo ook te leven. Heere, open onze geestelijke ogen. Heere, wilt u de duisternis verdrijven, Heere, en wilt u deze middag op ons allen beschermen met uw kostbaar bloed. Heere, zalf mij met uw Heilige Geest om Jezus wil. Amen. Goed, vanmiddag wil ik met jullie verder gaan waar ik de vorige keer ben gebleven. De vorige keer hebben we nagedacht over strijd om ons denken. En in principe kan Satan in het leven van een kind van God geen grip krijgen op zijn denken. Voor zover hij het niet toelaat en de leugens verwerkt als leugens. Maar zodra hij een leugen aanneemt van de boze, een kind van God of iemand uit de wereld, dan kan zo'n leugen een bolwerk worden waaruit je gaat leven. Zo hebben we de vorige keer gezien. Toen hebben we gezien als Bijbelse oplossing dat wij wederom geboren moeten worden, de Heilige Geest inwonend moeten ontvangen, en dat wij in Christus een soldaat worden om die strijd te strijden, maar dat we ook in Christus gezegend worden met alle geestelijke zegen, onze identiteit in Christus. Maar toen moesten we afronden, want het was tijd. En daar ga ik vanmiddag verder. Namelijk, hoe mogen nou christenen naar zichzelf kijken en hoe ziet God ons? En wat zegt de wereld over ons? En hoe ontwikkel je nu een gezonde identiteit? Nou, ik heb een aantal sheets gemaakt. En dat doe ik met name omdat weer dat op prijs gesteld wordt voor jongeren en voor degenen die misschien al jaren niet meer naar de kerk zijn geweest, om een beetje de aandacht erbij te houden. Maar in ieder geval is identiteit een hot item vandaag de dag. We zien overal dat mensen worstelen met identiteitsproblemen. En als we het dan hebben over een identiteitscrisis, wat verstaan we daaronder? Een identiteitscrisis, dan zeggen we, iemand is onzeker over wie die is als persoon. Een sterk gevoel van onmacht om verschillende dingen in je leven bij elkaar te krijgen. Je loopt bijvoorbeeld vast met je doelstellingen of met je doelen. Je loopt vast met je beroepskeuze. Dat wat je ouders je hebben doorgegeven vanuit religieuze overtuiging, dat weet je op de een of andere manier geen plek te krijgen, geen plek te geven. De opvoeding die je hebt meegekregen van huis uit, vind je moeilijk om daarmee om te gaan. Van ja, moet ik dat dan wel overnemen of niet overnemen? En het kan zelfs zijn dat je worstelt met je seksuele gerichtheid. Nou, als je dat niet kan samenvoegen, als je daar niet mee om te gaan, dan kan je zeggen, ja, ik verkeer in een crisis, een identiteitscrisis. En dat kan bepaalde gevoelens van frustratie geven of ontevredenheid geven. En sommige mensen raken zelfs depressief. Nou, je ziet dat vandaag de dag onder kinderen. Dan moet je ze indenken dat je opgevoed wordt in een gezin waar ouders het niet meer met elkaar kunnen vinden. En nou, er vindt een echtscheiding plaats. En je hebt bijvoorbeeld geen vader die je hebt opgevoed. Moet je indenken wat het betekent om een afwezige vader te hebben gehad. Of gescheiden ouders. Dus van alle huidige jongelui die in de psychiatrie zitten of in de psychologie gesprekken gevoerd worden, dan zeggen ze 85% van de gevallen is het allemaal terug te voeren op een ongezonde gezinssituatie. Dus waar de rolpatronen van een vader en een moeder niet werden ingenomen. Dus moet je eens indenken wat voor gevolgen de huidige samenleving uiteindelijk ook, ja, wat het nog voor gevolg heeft, dat ouders uit elkaar gaan, om welke reden dan ook. Nou, hoeveel kinderen, van de week stond het weer op NOS, hoeveel kinderen zitten er niet aan de pillen en probeert de psychologie er alles aan te doen om kinderen van Ritalin af te halen, omdat het uiteindelijk gewoon drugs is. Wat kinderen probeert stil te krijgen. Dus we hebben het over identiteitsproblemen die al heel jong kunnen beginnen bij kinderen. Nou, als je het hebt over tieners, die zijn op zoek naar identificatiefiguren. Aan wie kunnen ze zich spiegelen? En daarom hebben tieners vaak idolen in hun leven, waar ze zich aan spiegelen. En als ze geen idolen hebben, dan zie je bijvoorbeeld die boven een meisje, die mogelijk geen compassie heeft gehad van de vader, geen arm onderheen, of niet van geborgenheid bij papa te hebben gevonden. Dan zie je dat jonge meiden al heel snel proberen hun geborgenheid te zoeken bij jongens en in een erger geval bij loverboys. Dat je zegt van ja, ik zoek iemand die mij leuk en aardig vindt. Elk mens verlangt naar die geborgenheid. Dus bij tieners zie je dat en dan zie je dat sommige meisjes helaas in handen vallen van loverboys, terwijl ze uiteindelijk die geborgenheid bij de ouders zouden moeten vinden. En dan heb ik nog niet eens over kinderen die gepest zijn op school en die daar soms in gothic groepen komen of op een andere manier in de duisternis of in drugs terechtkomen. Nou, identiteitsproblemen zie je ook weer bij veertigers die in een midlife crisis zitten. Op de een of andere manier zijn ze getrouwd, hebben ze misschien kinderen gekregen en dan ineens dan worden ze 40, 45 en dan gaan ze nadenken over je vraag van ja, maar is dit nu eigenlijk het leven? Ja, is dit wat ik ervan verwacht had? Heb ik mijn doelen bereikt? Wie ben ik nou eigenlijk? En dan zie je dat zo iemand vastgelopen in zijn leven. He, dat iemand gewoon, dat zelfs op de werkplek, zegt, ja, ik heb een burn-out gekregen. Ik trek het niet meer, de dingen niet meer bij elkaar kunnen krijgen. En dan nog maar te zwijgen van vrouwen die zo met de weegschaal bezig zijn. En met gezondheid, en dat het een hele identiteit uitmaakt. He. Dat je niet lekker in je vel zit als je niet voldoet aan de maatstaven van de wereld. Of wat anderen doen geloven. Wie ben ik eigenlijk? Daar gaat het vanmiddag over. Wat is, wie ben jij? Nee, niet wat je doet. Niet wat je allemaal bereikt hebt in je leven. Als je dat nou allemaal eens kwijt zou raken. Wie ben je dan eigenlijk? Nou, dan zien wij dat we in een tijd leven waarin de boze alles aan doet om onze identiteit te verwoesten. Er staat eigenlijk hierop identiteitsdiefstal. Hoe Satans grootste criminaliteit tegen de mensheid is om onze identiteit te verwoesten. Nou, ik heb de afgelopen week niks vanaf de council gezegd over heel de hectiek rondom een zogenaamd document. Maar wij moeten ons ervan bewust worden. We kunnen daar verschillend over denken en dan moeten we elkaar ook respecteren in de zin van in de manier waarop dingen naar buiten komen. Maar ik wil jullie ervan bewust maken dat de komende tientallen jaren is daar een geweldige agenda van de Verenigde Naties en van Europa om miljoenen in het onderwijs en in de media te pompen om uiteindelijk die zogenaamde genderideologie helemaal op de agenda te krijgen waarin wij niet meer zeker zijn of een man of vrouw zijn, maar waar dat op de een of andere manier beweegbaar kan zijn. Er kan een periode in je leven dat je een man voelt en dat je daar weer vrouw voelt en als je om wil bouwen, bouw je om. En het lijkt erop dat we het allemaal steeds normaler gaan vinden. Maar wat zegt de Bijbel over identiteit? De Bijbel zegt heel duidelijk over identiteit en dat moeten wij als christenen vast blijven houden wat er staat in Genesis. En er staat geschreven, God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hem. Er staat dus niet, gender schiep hij ook en homo en lesbisch schiep hij ook. Nee, God schiep de mens mannelijk en vrouwelijk. Dat is onze identiteit. Je bent man of je bent vrouw. Het kan wel zo zijn dat een man worstelt met, of dat er mannen zijn of jonge mannen zijn, die worstelen met een homofiele gerichtheid. En dan moeten wij in de gemeente, moeten wij zulke mensen bemoedigen en op een pastorale manier begeleiden. Het kan zijn dat een vrouw worstelt met een lesbische gerichtheid. En God weet dat ik veel compassie voor deze mensen heb en dat ik er zo'n team begeleid, of in ieder geval dat ik daar betrokken bij ben. Maar wat zegt de samenleving? Ja, die jongen, dat is een homo. Oh ja? Nee, hij is een man die worstelt met homofiele gevoelens. De hele mindset is als dat God mannen schept, vrouwen schept, homo schept, lesbisch schept. Nee, het gaat erom dat wij in Bijbeltaal moeten leren praten vandaag de dag. Ik had 2 weken geleden een jongen aan de lijn die ook op NOS is geweest. En met zijn getuigenis. En ik had zijn getuigenis gelezen. En die jongen die schreef in zijn getuigenis. Ik ben een christenhomo. En toen had ik hem aan de telefoon. Ik zeg, ik wil er 1 ding over zeggen. Ik zeg, ik ben al jaren bezig om mannen hiermee te begeleiden. Maar voor mij ben jij geen christenhomo. Jij bent voor mij een christen die worstelt met homofiele gevoelens. Waarom zeg ik dit? Wel, wat is onze mindset? Hoe zien wij onszelf? Iemand die worstelt met autisme is toch ook geen autist? Nee, is een man of een vrouw die worstelt met autisme. Dus wij moeten terug naar de schrift om mensen te begeleiden. Want ik heb het al meerdere keren gezien, als dat verandert in het denken van iemand, dan is er ook ruimte voor God in een weg van bekering om wonderen te doen in het leven van zo iemand. Ik zeg daarmee niet dat elke man of vrouw die worstelt met zulke gevoelens verandering zal ondergaan. Er zijn er velen die zullen moeten daarmee leren leven om een celibatair leven te leven. Maar ik wil vanmiddag ervoor pleiten dat wij een almachtige God hebben die in staat is om ons denken te vernieuwen. Omdat wij, en ik zeg het maar even heel eenvoudig, maar doordat wij misschien of een vader hebben gemist of een dominante moeder hebben gehad, kan daar in ons jonge leven een andere gerichtheid komen. En moet zo iemand weer opnieuw door een stuk bekering, door bekering, uiteindelijk openstaan voor het vernieuwende werk van de Heilige Geest, om te leven zoals God dat bedoeld heeft. En God kan in staat zijn om dingen te veranderen. Goed, ik wil het hier nu qua dit onderwerp even bij laten, maar ik wil jullie ervan bewust maken dat we in een tijd leven waarin de boze verwoesting bezig is rondom onze identiteit. Hij wil uiteindelijk een samenleving waar geen vaders en moeders, waar mannen en vrouwen niet meer zijn, maar waar een samenleving is waar al die traditionele rolpatronen van het gezin, de hoeksteen van de samenleving, steeds meer verruineerd wordt en we in chaos gaan leven. Dat wij gewoon niet meer een veilig gezin hebben waar kinderen grootgebracht worden, waar een papa en een mama is en die uiteindelijk in liefde en verbondenheid ons groot willen brengen. Tegelijkertijd, als ik nu dit zeg, besef ik dat hier gebrokenheid is vanmiddag. Er zijn er misschien die gescheiden zijn. Er zijn er die misschien worstelen met hun seksuele gerichtheid. En wij als gemeente zijn geroepen om zulke een volwaardige plek in de gemeente te geven en hen te begeleiden en te bemoedigen om de weg van het woord te gaan. Nou, wat zegt de Bijbel nu over onze identiteit? Als het gaat over hoe wij met onszelf om moeten gaan. Nou, als wij dat woordje identiteit bekijken, dan komen we dat niet tegen in de Bijbel. En je kan een zoekmachine opzetten en zeggen, nou, identiteit, het is een postmodern begrip van de psychologie. En de Bijbel leert niets over identiteit, maar wat leert de Bijbel wel? Nou, dat het niet in de eerste plaats draait om mij en om jou, maar het draait in de eerste plaats om wie God is. En dat vind ik zo mooi in de Westminster Confessie, hè, waar staat, wat is het voornaamste doel in het leven van de mens? Nou, het voornaamste doel in het leven van de mens is God verheerlijken, de glorie brengen, en hem genieten voor eeuwig. Dus als we het hebben over identiteit en over ons zelfbeeld en over of ik wel of niet lekker in mijn vel zit, kan het heel snel gaan op ik en mijn lekkere leventje. Ja, maar als je nou de Bijbel gaat bestuderen, waarom is de mens geschapen? Dat wij soms lekker in onze vel zouden zitten? Natuurlijk wil God dat we met vrede en vreugde deze gebroken wereld staan. Natuurlijk wil hij dat. Maar in de eerste plaats wil God dat wij hem de glorie brengen. Het gaat niet om mij en mijn welbevinden. Het gaat om dat God door mij heen tot zijn eer komt, tot zijn doel komt. En tegelijkertijd wil God ons tot onze bestemming brengen. Dat is heel belangrijk. Dat zijn plan met ons leven, dat het gerealiseerd wordt en dat we tot onze bestemming komen. Nou, waar is nou ons zelfbeeld op gebaseerd? Ik denk namelijk dat de Bijbel daar hele mooie dingen over zegt. In de eerste plaats, jij bent schepsel van God. God heeft jou gewild op deze aardbol. Hij heeft zich geschapen naar zijn beeld. En we hebben Psalm 139 gezongen, dat we wonderbaarlijk zijn gemaakt in onze moederschap. Er is misschien hier vanmiddag een jongen of een meisje, een man of een vrouw, die zegt, mijn ouders hebben mij altijd op zo'n manier opgevoed, ik heb me altijd als ongewild gezien. Ik was een lastpak, ik was een groot probleem in de opvoeding en dat hebben mijn ouders mij vaak laten horen en daar heb ik gevoelens van, ik ben niet gewild. Of zo sommigen misschien opgevoed zijn, ik ben Ik ben ten diepste opgevoed als brandhout voor de hel. Wat ook sommige voorgangers wel eens zeggen, dat is verschrikkelijk. Als dat geleerd wordt. Want de Bijbel leert dat wij, de mens is kroon op Gods schepping. En God heeft ons op deze wereld gebracht en hij, in die zin is ieder mens voor hem kostbaar. Jij bent kostbaar in Gods oog. Dus dat is het eerste. Ik ben schepsel van God. Hè? Dus dat is heel belangrijk voor jezelf bent. Nou, het tweede, ik ben een gevallen schepsel. En dan wil ik eigenlijk dit plaatje eerst even laten zien. Ik ben een gevallen schepsel. Ik ben een zondaar. En door de zondeval heb ik een zondige natuur gekregen. En ik zou het willen omschrijven als een gat in mijn hart. Ik denk dat ik de foto die misschien al eerder heb laten zien. Hè, maar dit is een beeld van Zadkine in Rotterdam. De hele stad Rotterdam is met de Tweede Wereldoorlog gebombardeerd. Het hele hart van Rotterdam, dat is helemaal weggevaagd. En toen heeft Zadkine een beeld gemaakt waar een vragende man met dat gat in zijn hart, hè, met de stad Rotterdam, dat precies het hart van Rotterdam was weg. Een stuk verslagenheid. Waarom? Nou, dat is denk ik ook een beetje het beeld van elk natuurlijk mens. Zoals we geboren zijn. Jeremia zegt, arglistig is ons hart. Dodelijk is het. Wie zal het kennen? En nou is de grote vraag, hoe vullen wij dit gat op in ons leven? Daar gaat het om met betrekking tot ons zelfbeeld en identiteit. Nou, Tim Keller, dat is iemand die heel erg nadenkt over de postmoderne mens. En die heeft een boekje geschreven, bevrijd van jezelf de weg van echte christelijke blijdschap. Wil je blij worden? Wil je vreugdevol in het leven staan? Hij zegt, de weg daar naartoe is bevrijd worden van jezelf. Bevrijd worden van je ego. Dat staat namelijk die vreugde zo vaak in de weg. Nou, hij schrijft in een boekje, hij zegt, ons ego is door de zondeval bezig om zichzelf op te blazen. Door ons houvast te zoeken in allerlei dingen van deze wereld. Onze eigen waarden proberen we te ontlenen aan allerlei posities wat andere mensen over ons denken. En daardoor kunnen we opgeblazen raken. Kierkegaard zegt, het menselijke hart bouwt normaal gesproken zijn identiteit altijd op iets buiten God. Dus jezelf bent je identiteit, wie jij bent als persoon, bouw je normaal gesproken altijd op iets buiten God. We zijn op zoek naar iets waardoor we een gevoel van eigenwaarde krijgen. Is dat herkenbaar in het leven? Je wil een gevoel van eigenwaarde. Nou, waaraan ontleen jij nou je eigenwaarde? Wie ben jij als zekerheden wegvallen in je leven? Wat gebeurt er met deze man? Hij had heel veel zekerheden. Hij ging naar een vergelegen land. En hij had een zak vol met geld. Hij had zijn vrienden om zich heen. Hij kon naar de vrouwtjes van plezier. En we zouden gevraagd hebben, hoe gaat het met je? Hij zegt, fantastisch. Mijn leven kan niet beter. Totdat zijn geld op is. Er komt hongersnood in het land. Hij komt aan de voerbak van zijn leven te zitten. En dan staat er, en tot zichzelf gekomen zijn. En de vraag vanmiddag is, ben jij al op die plek terechtgekomen? Dat het kwartje viel in je leven. Waar draait het nou eigenlijk werkelijk om? Nou, waar draait het om als het gaat over onze bestemming? Het draait om een liefdevolle vader in de hemel die op de uitkijk staat om jou te ontvangen. Met uitgestrekte armen wacht hij op ons. Alleen het kwartje moet wel vallen. Dat het bij vader beter is dan in de wereld. En helaas moeten mensen soms eerst op de puinhopen van hun leven komen, voordat dit pas gaat leven. Dat vind ik het aangrijpende van 18 jaar pastoraat. Dat we eerst tegen de lamp moeten lopen, dat we eerst er een puinhoop van terecht moeten maken, voordat onze geestelijke ogen opengaan. Nou, dat zie je gebeuren bij Simon de Tovenaar. Die man die heeft een geweldige carrière wereld gezien, hè? Althans. Nou ja, goed. Hij zegt van zichzelf, hè, dat Hij zei van zichzelf dat hij een groot man was. Handelingen 8. Dus we zouden, als iemand dat van zichzelf zegt, dat deze man is de grote kracht van God, en hij zegt van zichzelf dat hij een groot man was, en wat zouden we dan vandaag de dag zeggen? Ik denk dat ze zeggen, dat is een echte narcist. Een narcist. Kan je heel snel een etiket geven, hè? Dat is ook wel weer een groot gevaar hoor, om dat op iemand te plakken. Hè, dat is echt mijn grote bezwaar met de hedendaagse psychologie, dat we alle indicaties krijgen en we gaan ons gedragen naar het etiket wat we krijgen. Dus in die zin zou ik hem geen narcist willen noemen, maar iemand die vol zit van zichzelf, van zijn ego. Hij zegt van zichzelf dat hij een groot man was, maar dan komt daar de blijde boodschap. En hij wordt erdoor geraakt. En hij weet daar zelfs over te vertellen. He, Simon geloofde ook. En op het getuigenis van wat hij vertelt, zien de apostelen geen, of zien Filippus geen reden om hem niet door de, in de waterdoop, in het watergraf, onder te laten gaan. Hij wordt gedoopt. Hij legt zijn oude leven af in het watergraf en hij stapt op in een nieuw leven. Tot zover kunnen we dat allemaal meemaken. Maar goed, dan komen de apostelen in die nieuwtestamentische periode. Ze komen ze gaan de hand opleggen. Dat zou ook een, ik weet niet wat hier gebeurt, hè, maar het is ook goed om te bidden om de vervulling met de Heilige Geest en het aanwakkeren van de gaven van de Heilige Geest naar de doop. Maar dan komt er iets openbaar rondom de identiteit van Simon de Tovenaar. Er zit toch iets niet goed in zijn leven. De Bijbel geeft een open eind. Flavius Josephus, de kerkhistoricus, die beweert dat hij uiteindelijk niet tot bekering is gekomen, uiteindelijk een sect is gaan leiden, en dat het helemaal fout met die man is afgelopen. De Bijbel die laat het open. En de Bijbel komt nu naar ons toe vanmiddag ook als een waarschuwing. Misschien is er iemand die gedoopt is, langer of kortere tijd geleden, en worstel je ook nog met gedachten van je hart, worstel je ook nog met dingen die van binnen, die anderen misschien niet zien. Maar de grote vraag is, bepaalt dat nou je identiteit, ja of nee? In welke mate ben je bereid om daar afstand van te doen in je leven? Kijk, ik denk dat Simon de tovenaar, hij is tot geloof gekomen, maar hij is blijven steken. En dat is levensgevaarlijk, want als het blijft steken in ons leven, het geestelijke leven, dan is het de vraag, is het ooit wel een waarwerk van God geweest? Dat kunnen wij niet beoordelen. We kunnen alleen maar zien als mensen zich blijven bekeren, dat het een waarwerk van God is geweest. Ik zeg niet dat het daarmee niet met vallen en opstaan gebeurt. Er kunnen soms periodes zijn waar je denkt, oh God, wat ben ik weer ver bij u vandaan. Maar uiteindelijk zal daar toch een voortdurende bekering zijn in ons leven. Nou, Simon de tovenaar, die had eerst zijn aanhang in de wereld. En op de een of andere manier wilde hij ook dat aanzien in de gemeente. Hij wilde eigenlijk het kunstje op een religieuze manier voortzetten. Nou, en dat begrijpt hij gewoon niet. Het gaat er niet om dat we namaken in deze wereld. Het gaat er niet om wat andere mensen over ons zeggen. Het gaat erom wat God over ons denkt. Daarom staat er, hè, uw hart is niet oprecht voor God. Hoe belangrijk is dat, hè? Want we hebben gezongen in Psalm 139. Psalm 139. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid, Heere. Al is daar een schadelijke weg, leid mij op de rechte weg. Ik heb hier vaker dingen gezegd, hè? Als het gaat over zondeovertuiging, God wil niet dat wij zo'n mol in onszelf gaan vroeten. Over zonde. Sommigen van ons zijn zo opgevoed in de kerk. Altijd maar weer op jezelf teruggeworpen worden. Altijd maar weer naar binnen kijken en het is te kort en het deugt niet. En niet de bevrijding van het kruis en je gaat weer ontmoedigd naar huis. Dat is een onbijbels zondebesef. Wat is een bijbels zondebesef? Heere, ik wil mijn hart voor u openen. Al is daar een gebied in mijn leven, een zonde in mijn leven, waar u verdrietig van wordt, laat het mij zien, Heere. En als de Heer het dan laat zien, dan wijst hij gelijk naar het kruis van Golgotha en laat hij het licht vallen over de Heer Jezus, dat er genade is voor zulke zonde, in je leven. Dan mag je aan de voet van het kruis, mag je op je knieën gaan en zeggen: Heer, ik wil het gewoon opnieuw belijden. Heer, het is waar. Op dat gebied ben ik niet oprecht voor u, maar Heer, ik verlang dat wel. Wilt u me daarbij helpen? Wilt u mij de kracht geven dat ik mij bekeer van deze slechtheid? Nou, als het dan gaat over de identiteit van Simon, een ongezonde identiteit, een ongezond zelfbeeld, dan zie je ook dat hij een geweldig probleem heeft. En dat is, hij is verbitterd. Vers 23. Want ik zie dat u zo bitter als gal bent en een kluwe, een warnet, een spinnenweb van wetteloosheid. Zo bitter als gal. Mijn vraag is, heb jij al afgerekend met jouw bitterheid en wrok in je leven? Zijn er dingen in jouw leven gebeurd wat anderen jou hebben aangedaan en het bepaalt vandaag nog steeds jouw identiteit, jouw zelfbeeld? Je bent nog steeds van binnen woest en boos omdat wat die anderen jou hebben aangedaan. Dan gaan de lampen vanmiddag op rood en zegt: broeder, zuster, als je beleidt dat je Gods genade mag kennen en dat je weet dat Hij zijn arm heeft uitgestrekt om jou te vergeven, kom dan naar het kruis en breng die bitterheid en gal aan de voet van het kruis in gebed. Want ik heb het hier vaak gezegd op de avond van de zaterdag gezegd: als je wrok vasthoudt in je leven, dan word je uiteindelijk een wrak. Dus wat is er nodig? Bekeer u dan. Meneer Metanoia, verandering van denken. Leren op een andere manier denken. Leer te denken vanuit het kruis. En niet vanuit jezelf. Of dat wat anderen over jou hebben gezegd of jou hebben aangedaan. Nou, waar begint dan identiteitsverandering? Simon de Tovenaar, een voorbeeld hoe het niet moet. Waar begint nou identiteitsverandering? Dat begint daar waar de Heilige Geest je de waarde van het evangelie laat zien. Van de blijde boodschap. Uitgetekend in deze foto. Waar gaat jouw leven een heel ander perspectief krijgen? Als het evangelie, het goede nieuws door de Heilige Geest voor jouw geloofsoog wordt opengemaakt. Dat is een hele andere manier van denken. Kijk maar naar het leven van Paulus. Hij zegt: alles is voor mij buiten die blijde boodschap waardeloos geworden, vuilnis geworden. We zien Paulus christenen vervolgen. Hij dreigt, hij is woest op mensen die Jezus belijden. Hij is echt overal. Hij ging naar Damascus, ging die mensen halen om ze uiteindelijk in de gevangenis te brengen. En toen ineens op de weg naar Damascus een goddelijke halt. Hij wordt in zijn nekvel gegrepen. Hij leefde naar de wet onberispelijk. Hij was een keurige ouderling, een keurige dominee, zouden we zeggen. Hij leefde stipt. Hij was bij de juiste kerkelijke opleiding geweest van Gamaliel. Hij had allemaal stempels in zijn paspoort staan. Jij bent een perfecte, keurige Jood. Totdat hij de persoon van de Heer Jezus zag, het evangelie zag, en hij zegt: het is voor mij allemaal waardeloos geworden om hem te kennen. Filippenzen 3. Hij zegt: hier strek ik me naar uit. Hij zegt: ja, beslist. Ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heer. En ik beschouw het als vuilnis, opdat ik Christus mag winnen. Het parel van grote waarde. Hebben wij hem al leren kennen? Is hij, de Heer Jezus, onze identiteit geworden? Is Paulus zegt: Christus die ons leven is. Hij zegt: Christus is mij alles. Kijk, dat is waar het om gaat, broeders en zusters. Dat is wat ook in onze levens betekenis moet gaan krijgen. Dat wij in Christus een nieuwe schepping zijn geworden. Dat moet onze identiteit bepalen. Dus niet alleen dat we schepselen van God zijn, dat we gevallen schepsel zijn, zondaren zijn, beseffen dat we heel snel ontschatten ons hart met de verkeerde dingen vullen. Maar als je tot levend geloof komt en de Jezus aanneemt en wederom geboren wordt, dan ontvang je Gods DNA inwonend. Heb ik hier ook al eens uitgelegd, hè? Dan word je opnieuw geboren en dan krijg je nieuwe verlangens en dan ga je leven tot Gods eer. En dan ga je deze strijd krijgen. En je hart is vernieuwd. Dat is je nieuwe ik. Maar is daar dat oude leven, wat altijd het gat weer op probeert te vullen met de dingen van deze wereld. En de Heilige Geest wil jou uiteindelijk jouw geloofsoog vestigen op Jezus. Dat Hij het centrum van je leven wordt. Dat is een strijd. Hè, maar uiteindelijk vindt die strijd ook hier plaats in ons denken. Daar moet het woord van God plaats krijgen in ons leven. En dan moeten onze ogen voor open gaan. Hè? We openbare kennis. Dat wij in Christus gezegend zijn met alle geestelijke zegen. Dat we waardevol zijn voor God. Dat we zeker en veilig zijn als we in Jezus armen zijn. Dat we door hem aanvaard zijn. Hè? Dus we gaan naar het laatste punt. Hoe ontwikkel je daar zo'n gezond zelfbeeld? Zo'n gezonde identiteit? Nou, in de eerste plaats moet je dus bijbels naar jezelf leren kijken. En dat wil ik echt jullie voor waarschuwen. Voor deze tijdgeest. Ouders. Als je televisie hebt thuis. Ik heb thuis geen televisie natuurlijk. Hebben we wel internet. Maar als we televisie hebben. Als onze kinderen achter YouTube zitten. Als ze vloggers bekijken. Als ze tv-programma's bekijken. Wat zet u daar tegenover? Aan bijbels leren denken. De media staat haaks op het woord van God. Ook over onze identiteit. De media zal er alles aan doen om onze kinderen, zelfs door het onderwijs op scholen, werelds te leren denken. En wij moeten als ouders moeten wij onze kinderen toerusten. Om te zeggen, nee, dit zegt het woord van God. Je bent schepsel van God. Door God gewild op deze aarde. God heeft een plan met jouw leven. Maar lieverd, ook jij hebt een zondig hart als kind. En wij moeten dat zondige hart moeten wij niet op de verkeerde manier proberen te vullen. Dat gat in ons hart. Nee, we moeten het vullen met wat de Heere zegt in zijn woord. Dus bijbels leren denken. We hebben wedergeboorte nodig. We moeten leren dat onze kinderen, ik heb er geen probleem mee om die kinderen op te voeden als schaapjes van de goede herder. Goed luisteren. Ik heb er geen moeite mee om je kinderen op te voeden als schaapjes van de goede herder. Dat ze erbij horen. Maar als je dat leert, moet je tegelijkertijd zeggen, God vraagt gehoorzaamheid van je. Dus als je grote mond hebt tegen papa en mama, dan moet je ook leren vergeving te vragen aan de Heer, maar ook aan je ouders. Als je ruzie maakt met je broertje of zusje over Lego of over ander speelgoed, als je ruzie maakt, dan ga je als ouders met hen praten, waarom maken jullie ruzie met elkaar? Dit maakt duidelijk dat je beide een zondig hart hebt en dat je niet de ander kan geven. Onvoorwaardelijk. He, dus schapen van de goede herder, daar hoort gehoorzaamheid en bekering bij. Maar dan komen ze op de leeftijd van de bar mitzwa, van de 13-jarige leeftijd, waar een kind moet leren op eigen benen te gaan staan. En dan kan het zijn dat een kind van 13 in gehoorzaamheid als ouders blijft volgen. En dat ze zeggen, ja, ik heb de Heer Jezus lief. En als ze nog ouder worden, dat ze misschien zeggen, nou wil ik gedoopt worden. Prijs de Heer, dat is prachtig. Maar het kan ook gebeuren dat op 13, 14, 15-jarige leeftijd, dat je als ouders ziet dat je kinderen langzaam maar zeker toch de wereld gaan dienen. En dan moeten we waarschuwen en zeggen, ja, maar jij hebt toch altijd gezegd dat je kind van God was, dat je een schaap van de goede herder bent. Maar wat gebeurt er nu in je leven? Luister, je moet je bekeren. En mijn zoon die is op een plek gekomen van 19 jaar, dat ik een jaar geleden heb gezegd, Ruben, zoals je nu leeft, je bent een bastaard. Je leeft als een heiden. Tuurlijk, twee keer in de kerk en op heel veel terreinen keurig religieus, maar bepaalde dingen in zijn leven. Dus nee, Ruben, je bent er niet. Je bent niet in het koninkrijk. Je hebt een zondig hart, je hebt wedergeboorte nodig. Totdat hij een paar weken terug, ik weet niet of ik het hier al gezegd heb, hè, maar was hij op een plek geweest waar hij niet hoorde, en werd hij boven op zijn kaart geslagen. En is hij met een gebroken kaak bij de kaakzinner gekomen. En toen zei hij, ja, nou, dat was toch wel heel duidelijk een stem van God in mijn leven, dat ik op een verkeerde plek was. En nu is hij de Bijbel aan het lezen. En heeft de Heer hem, zoals de verloren zoon, stilgezet. En maar we moeten Bijbels leren denken. Geen probleem om kinderen op jonge leeftijd niet op te voeden met bid maar veel om een nieuw hartje. Want zo zijn velen van ons opgevoed en we weten wat dat uit kan werken. Dus ze mogen opgevoed worden als een schapen van de goede herder. Maar er hoort wel bekering, gehoorzaamheid en liefde voor de Heer en voor zijn woord bij. Het tweede. Laat de rechtvaardiging het fundament zijn van je nieuwe identiteit. Dit is voor mij een van de meest bevrijdende waarheden in mijn leven geweest. De rechtvaardiging van de goddeloze. Wat betekent dat voor jou als je de Romeinenbrief leest? Voor mij betekent de rechtvaardiging van de goddeloze dat ik beleden heb in mijn leven dat ik een goddeloze was. Dat ik er buiten stond. En mijn handen met zonde bevlekt had en een zondig hart had. En dat ik op een dag in de nood van mijn leven, aan de voet van het kruis terecht kwam. En God gedankt heb voor dat volmaakte, volbrachte werk van Christus aan het kruis. Dat heb ik niet als het ware, maar dat heb ik omhelst in mijn leven. Toegeëigend, aangenomen en gezegd, dank u wel, Heer Jezus, dat u voor mij gestorven bent aan het kruis. En weet je wat dat betekent? Dat de Vader toen tegen mij gezegd heeft, Arjan, ik accepteer jou zoals je bent. Met al jouw zonden en tekortkomingen. Met al jouw falen en mislukken. Je bent nog niet volmaakt. Ik ben ook nu nog niet volmaakt. Maar ik weet dat ik in het zien op Jezus door mijn hemelse Vader geaccepteerd ben. Ook al ben ik misschien op heel veel terreinen nog onderweg. Ik leef vanuit het geaccepteerd zijn door Hem. Het interesseert me eigenlijk niet meer wat jullie van mij denken. Wat anderen over mij denken. Wat mijn ouders over mij denken die mij afgewezen hebben. Maar door Gods genade weer terug zijn gekomen. Maar ik ontleen mijn identiteit niet meer aan mensen en wat anderen over mij denken. Ik wil maar één ding en dat is dat Vader in de hemel mij accepteert. Omdat ik zijn zoon lief heb en vertrouwd. Laat dat het fundament van jouw leven zijn. Dat is als identiteit. Dat is zo'n geweldige zekerheid. Dat als je Jezus lief hebt. Dan zegt God vanmiddag tegen jou. Ik accepteer. Ja, ik weet het. Er is nog heel veel in jouw leven wat niet op orde is. Maar je bent werk in uitvoering. We zijn onderweg. In een proces. De vernieuwing van je denken is een levenslang proces. We zijn allemaal onderweg. Als we wederom geboren worden en we ontvangen de Heilige Geest, dan gaat dat denken steeds meer vernieuwd worden, zoals de Bijbel ons dat leert en zoals het kruis van Golgotha en de Heer Jezus ons leert. Dus je moet steeds meer, dan kom ik terug bij die boodschap van de vorige keer, de leugen afleggen en de waarheid aandoen. Steeds meer zien dat de dingen in deze wereld, geld en goed, een mooi lichaam, het is allemaal tijdelijk. Het is allemaal beperkt. Want we kunnen op een dag ziek worden. Die auto kunnen we op een dag in elkaar rijden. Dat bedrijf kan op een dag failliet gaan. Onze identiteit is niet meer in deze wereld en in de spullen van deze wereld. Maar ik ga steeds meer zien in het proces. Het leven is Christus. En Christus alleen. En Hij alleen kan vrijmaken. En dan het laatste. Bedenk elke dag dat je in Christus schatrijk bent. Ik weet niet welk vragenboekje dat is, of het een ledenboer is of Bosniërs, maar die zegt eigenlijk: er is geen rampzaliger, geen mens in groter nood dan die buiten Christus is. Ik weet niet hoe dat staat, ik weet niet of iemand dat weet waar dat staat, maar ik dacht dat het in zo'n vragenboekje staat: hè, van wie is de meest ellendige mens op aarde? Dat is degene die nog buiten Christus is. Nou, tegenovergesteld is ook waar. Dat als je in Christus bent, kan je niet rijker zijn. Dan ben je schatrijk. Want dan ben je gezegend met de Heer Jezus en met al zijn weldaden. Nou, die weldaden die heb ik al laten zien. Die staan hier omschreven. En er zijn er nog veel meer in de Bijbel. Maar het is één grote schat wat wij in Christus hebben gekregen. En daar moet je uit leven. Daar moet je onderzoeken. Met het woord bezig zijn. Zegt de Heer, dank u wel dat mijn zonden vergeven zijn. Dat het bloed mij reinigt. Heer, dank u wel voor het eeuwige leven dat mij deel is geworden. Dank u wel voor rechtvaardiging en heiliging. Dank u wel voor de overwinning in de geestelijke strijd. Dat u mijn vriend wil zijn. Dat ik het zout van de aarde mag zijn. Oh Heer, wat ben ik rijk in u. En het allerheerlijkste, ik ben door u aanvaard. En dan kom ik uit bij dat prachtige gedeelte op, is dat Corrie ten Boom zegt, de Bijbel beschrijft ons een overvloed van rijkdommen. Vreugde die alle verstand erboven gaat. Vergeving, vrede, liefde. Alles in overvloed. Waarom is dat voor u? Omdat uw hemelse Vader weet dat u al deze dingen nodig hebt. Wat is dat heerlijk, broeders en zusters, te mogen weten dat er een Vader in de hemel is die in het woord een maaltijd aanricht en zich komt, want alle dingen zijn gereed. Worstel je met zonde in je leven, dan moet je bij de Heer Jezus zijn. Worstel je nog met identiteitsvragen in je leven, dan moet je bij de Heer Jezus zijn. Is daar nog gedrag, karakter in je leven waarin je nog niet tot de Heer Jezus lijkt? Kom naar Hem toe. Hij wil dat veranderen in je leven. Laat Hem jouw identiteit zijn. In Christus een nieuwe schepping om daaruit elke dag te leven. Laten we kort bidden met elkaar. Heere, Hemelse Vader, ik dank u voor deze gemeente. Waar ik merk, Heere, dat daar een geestelijke honger is. Om onderwezen te mogen worden in de heilgeheimen van uw woord. Heere, u kent ons. U weet dat velen van ons op een bepaalde manier zijn opgevoed. Waar we altijd het gevoel hebben gehad, ik ben er nog niet. Ik hoor er niet bij. Ik sta er buiten. Ik ben door God niet volledig aanvaard zoals ik nu ben, want er is nog zoveel mis in mijn leven. Heer, wat kan dat ook in ons geestelijke leven veel verwarring geven en veel onzekerheid geven? Wat kan dat zelfs in onze psychische, in onze psyche, in onze identiteit voor geweldige conflicten geven? Maar Heer, we danken u dat u ons vanmiddag weer terugbrengt als het gaat over ons denken. Dat u ons terugbrengt naar het woord waarin ons laat zien dat u ons geschapen hebt en gewild hebt. En dat we kostbaar zijn voor u. Ja, Heer, tegelijkertijd beleiden we dat wij een dwaalziek hart hebben van nature. Een zondig hart hebben wat probeert door de pleziertjes van deze wereld staande te blijven. Maar dank u wel, Heer, dat u ons tegen de lamp laat lopen. Dat u ons aan het einde wil brengen van onszelf. En dat we dan ineens gaan nadenken over de zin van het leven. En wat werkelijk vrede, vreugde en blijdschap geeft. Dank u wel, Heer, dat u ons laat zien dat we bij het kruis van Golgotha in het evangelie, dat we daar de diepste vreugde kunnen vinden die een mens nodig heeft. Heer, als er onder ons zijn die het nog niet gedaan hebben, dan wil ik u vragen, Heer, dat ze vandaag zullen capituleren. Voordat ze misschien op een andere manier stilgezet moeten worden. Dat ze vandaag zullen capituleren en naar het kruis zullen komen. En zeggen, ik wil mijn hele leven overgeven aan de Heer Jezus. Omdat u, Heer Jezus, dat gat alleen op kan vullen. En Heer, dat we vanuit dat nieuwe leven, Heer, mogen leven tot uw eer. Wat een vreugde kan dat geven, te midden van gebrokenheid. U weet het, Heer, er zijn hier vanmiddag mensen die worstelen met hun identiteit. Iemand die gescheiden is. Ongewild, en toch gebeurt. Iemand die worstelt met zijn seksuele identiteit. Iemand die worstelt met een gebrokenheid op seksueel gebied. Iemand die worstelt met autisme. Of een andere vorm van psychische nood. Die we misschien als een sticker hebben meegekregen. En waar we niet van los kunnen komen. O God, u weet het. Heer, u weet het. Dat er zoveel pijn kan zijn. Dat er zoveel verborgen kruizen kunnen zijn. Maar o God, ik dank u. Dat u ons vanmiddag het evangelie, de blijde boodschap brengt. dat er in Christus oplossing is. Dat er in Christus richting gegeven wordt. En dat we in Christus een leven kunnen leven, zelfs met een handicap of in gebrokenheid, wat alle begrip en verstand te boven gaat. Heere, wilt u ons dat doen geloven en wilt u ons dat laten zien? Vader, dat bidden wij in Jezus' naam. Amen.